onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zingen wij nu met elkander het vierde vers van Psalm 138. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. We noemden nu Psalm 138 vers 4. Vanmiddag vindt u in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 40 tot en met 59. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting eraan zingen we Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, vers 1, na de belijdenis. En een ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu worden voorgelezen Johannes 6, vers 40 tot en met 59, waar het woord des Heren aldus luidt. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan... tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welke geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggen: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur kunt u, gemeente, vinden in Johannes 6, vers 44a. Johannes 6, vers 44a. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Op deze uitspraak en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond Dordtse leerregels 3, 4, de paragrafen 4, 5 en 6. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 4, 5 en 6. Paragraaf 4. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer ditzelfde, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. En dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Paragraaf 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zalig te maken. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Heere des hemels en der aarde, majesteitelijke God, bij wie wij vergeleken nietig stof en as zijn, geringer dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal, vergeleken bij u die de eilanden heen werpt als dun stof, dat wij daar ook, Heere, een rechte vreze, kinderlijke vreze voor uw heilige naam mochten hebben. Dat is nooit uit de mens, maar dat kan alleen vanwege het werk van uw geest. En wij willen vanavond ook uit de belijdenis der kerk die op uw woord gefundeerd is horen wat er nodig is om zalig te worden. En dat zo gezegd wordt in de belijdenis dat er van ons uit geen enkele verwachting is. Daar is nooit uit uw woord enig pluimstrijkend woord te verwachten voor een gevallen Adamskind. En wat is het een wonder, Heere, wanneer iemand eerlijk gemaakt is en ook dat beleid niet alleen met de lippen, want u moest van uw volk Israël getuigen, dit volk nadert wel tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Maar dat het mag zijn in waar ootmoedig schuldbesef, in berouw tegenover u, tegen wie wij gezondigd hebben en nog dagelijks zondigen, ook na ontvangen genade. Want de levende kerk, ach, daar daalt het zo laag af. En die vinden oorzaak om diep te bukken en te buigen voor u en zich voor u te verootmoedigen. En daarin wordt gij groot gemaakt. David had dat geheim geleerd. Door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. En zou u zo met uw geest, Heere, willen werken bij de voordeur in de harten van uw kinderen, opdat zij gefundeerd mogen worden op de rotssteen Christus, wiens werk volkomen is, en overal van afgebracht mogen worden wat geen grond is voor de eeuwigheid. En wij denken aan allen, Heere, hoe ze ook gesteld zijn, als daar duisternis is, verwarring, als daar is dat men zichzelf niet kan verklaren, o, wilt u dan de nevels opklaren door uw woord en geest. Wij denken aan allen die voortleven zonder u, dan vragen wij, ach, dat u hen te sterk mocht worden, dat zij niet alleen luisteren mogen met een natuurlijk oor, maar ook een oor mogen ontvangen om te horen. En dat zo de klanken van het evangelie mogen postvatten in hun harde harten, opdat er mag zijn een buigen voor en onder u. Wees ook uw dienstknecht nabij als hij geroepen wordt om uw woord te prediken. Wat is hij in zichzelf? Een zwak mensenkind, onbekwaam. Maar Heere, dat hij door u mag worden aangegord en bekwaamd, rijd voorspoedig op het woord der waarheid. Wij denken aan de luisteraars thuis voor de kerktelefoon, aan alle zieken thuis, aan hen die verpleegd worden in inrichtingen, aan alle zieken in het ziekenhuis. Het zijn er velen en wij dragen hen ook nu hartelijk aan u op en geven hen, waar ze ook zich bevinden, uw sabbatszegen. Wij denken voorts aan allen uit de gemeente die gekweld waren, wellicht anderen weinig of niets van weten. En wij bidden, gedenk ook onze zuster Anders van Noord. Wij willen haar ook nu weer aan u opdragen en ook haar man en kinderen. En wilt u geven, herstellen dat alles voorspoedig mag verlopen. Gedenk ook onze zuster van Wingerden die morgen naar de Daniel den Hoed gaat en ook zal worden bestraald deze week waarschijnlijk. Het is ook een zaak waar zij erg tegen opziet, gezien ook al wat ze allemaal heeft moeten meemaken en de zwakte van haar lichaam. Maar wilt u haar nabij zijn en met haar meegaan? Wij denken aan alleenstaanden, aan eenzamen, aan weduwen, weduwnaren en wezen. Wat is het een zorg? Als daar een lege plaats is, dan is er smart en heimwee en verdriet, maar ook de steun. En wilt u dan geven, Heere, raad in tegenheen en in alles. Gedenk de opgroeiende jeugd, dat ze u mogen vrezen. Gedenk de kinderen, ontferm u over hen. Gedenk ons allen, zo wij hier zijn, wie we ook zijn. En geef, Heere, dat de hemel mag afdalen in de harten van ons allemaal. En dat wij voor u mochten buigen en bukken. Wij vragen, wilt u Satans rijk afbreuk doen? En dat uw rijk mag komen hier in de gemeente en overal op aarde. Geef, Heere, dat de zendelingen door u bekwaamd worden en dat zij vrucht mogen zien op de arbeid, ook het werk onder Israël, ook in België, ook in Nederland. Wij dragen al de werkers in uw koninkrijk die gij daartoe afgezonderd hebt aan u op. En geef, Heere, dat het mag gezegend worden, dat er daardoor nog onderdanen mogen komen in het rijk van koning Jezus, en dat het rijk van Satan afbreuk gedaan mag worden. Wij willen denken aan de overheid, ook hier in Rotterdam, ook willen wij de koningin aan u opdragen en al de leden van het Oranjehuis. En wij bidden u dat toch uw woord geopend mag worden en u om wijsheid gebeden mag worden om ons land op te roepen om te wandelen in uw wegen. Heere, geef dat wij werkelijk ook in de schuld mogen komen, persoonlijk vanwege het diepe verval in ons land. Want niemand zal toch vrij uitgaan. Ook de levende kerk is niet die ze zou moeten zijn. En wilt u nog geven dat uw naam verheerlijk mag worden? We zien in alles ook dat we leven in de eindtijd. En dat de ongerechtigheid toeneemt en de normloosheid en de zedeloosheid als gevolg van de grote geesteloosheid. Want als uw woord wordt losgelaten, wat wijsheid zouden zij bekomen? Waar komen we terecht? Bij onszelf. En dat is alleen maar het verkeerde, het boze. Want de gedachten van de mens zijn ten allen dagen alleenlijk boos, zegt uw woord. En het wordt niet gezien door natuurlijk mens, we zijn er blind voor. Maar wilt u zo nog ogen openen en zo nog plaats maken voor uzelf? Wilt u gedenken aan kinderen wier ouders zijn gescheiden? Wat is dat, een kinderleed? Onvoorstelbaar. We denken aan alcoholisten, drugsverslaafden. Wat is er een jeugd vandaag de dag dat zo, Heere, in de vernieling terechtkomt als u het niet verhoedt? Maar geef dat het evangelie mag postvatten in de harten. U werkt onwederstandelijk, Heere, en dan krijgt u gewillige onderdanen die naar u vragen. Wilt u zo onze bede horen en onze dankzegging aannemen in de biddende en dankende hoge priester Jezus Christus. Amen. Wij delen u mede. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. U bent in de gelegenheid deze te bezoeken na 8:30. De tweede collecte volgende week zondag zal bestemd zijn voor de Spaanse evangelische zending. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 100, vers 2, 3 en 4. Psalm 100, vers 2, 3 en 4. Na de prediking zingen wij Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Daar zijn, goed gezien, drie zaken die onze aandacht vanavond vragen in deze drie paragrafen. Het gaat over enig licht der natuur, over de wet des Heren en over de zaliging van zondaren. Wij moeten uiteraard het wat proberen samen te vatten, maar in paragraaf 4, daar wordt dan gesproken dat er in de mens nog enig licht der natuur is. En dat is waar. Dat zegt ons ook het woord van God. Want Paulus zegt, als de heidenen doen de dingen die naar de wet zijn, dan is dat licht der natuur. Ook een heiden voelt aan dat je niet mag stelen, niet mag liegen. En wat is dat eigenlijk? Hoe moeten we dat licht der natuur in de mens bezien? Nu, dan is er verschil met de remonstranten. Want het woord zegt, het is een vonkje van een vuurzee, zo vergelijkt Calvijn het, of een stukje wrakhout van een mooi schip. Dat stukje wrakhout dat aanspoelt op het strand als een laatste herinnering van het glorieuze schip. En nu zeggen de remonstranten, daar kan een mens wat mee beginnen, zeggen ze. En zij bouwen heel de zaligheid op dat fundament, want zij zien dat zo als een fundament waarop wij onze zaligheid kunnen bouwen. Want de wil van de mens die is vrij en hij heeft wel wat helpende genade nodig, maar daar kan hij dan echt ook wat mee doen. Daar kan hij het huis der zaligheid mee opbouwen. Dus u begrijpt, zij leggen hier ook weer een stuk van de zaligheid in de mens. En zeker, u kunt twee mensen ontmoeten die allebei naar het woord willen leven en dat uitwendig ook doen. Maar het kan zijn, laat ik het zo zeggen, het komt toch voort uit tweeërlei beginsel. Namelijk, daar kunnen twee hetzelfde doen, maar het kan zijn dat u eigenlijk graag naar de wet van God wil leven, terwijl u ten diepste toch een vijand bent van de wet van God. Want wat zijn uw motieven? Dat is schande, oneer enzovoort, uw naam. En vandaar dat u wel enige lust hebt om de geboden na te volgen. Maar bij een kind van God komt het voort uit de vrezen voor de heilige naam van God. Enig licht der natuur. De remonstrant zegt, het is een fundament. Maar wat zegt het woord? Wat doet de mens daarmee? Met dat nachtpitje dat hij heeft. Wel, dat houdt hij in ongerechtigheid ten onder. Dat nachtpitje, als nog een klein restant, een kleine herinnering, dat we naar het beeld van God geschapen zijn, dat we niet aan de beesten gelijk geworden zijn. Ik zeg dat kleine nachtbeetje, wat doet de mens ermee? Dat blaast hij uit. Want de mens is één en al verkeerdheid, vijandschap tegen God, een hater van Gods heilig wet. En daarom, het is zo met een mens, laat ik het met een beeld proberen duidelijk te maken. Er gaat iemand emigreren en hij is midden op de oceaan, maar hij krijgt heimwee naar zijn vaderland. En hij wil weer terug. En wat doet hij? Hij trekt zijn jas aan en pakt de koffers in en hij loopt op het dek van het schip en dan loopt hij richting vaderland. Maar ondertussen gaat dat schip verder varen naar het nieuwe vaderland. En zo is het nu ook. Wij staan met de rug naar God toe. En wij kunnen uit onszelf niet terugkeren tot God. Dat is onmogelijk. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God van de natuurlijke dingen, onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis. En dat zegt de remonstrant wel. En u begrijpt, dat wil er wel in. Want dan wordt de mens gespaard, ons vlees en bloed gespaard. En dan kunnen we zo naar de hemel, maar vlees en bloed kan het koninkrijk God niet beërven. Het woord van God, dat laat duidelijk zien de doodstaat van de mens. Dood in zonden en misdaden. Al is door algemene genade er nog medelijden met elkaar, maar pas op gemeente, dit is maar één ik hoor, als het erop aankomt. En dat wordt de mens wel gewaar. En met al onze zogenaamde lievigheid, een mens kan vanuit zijn natuurstaat niet anders dan zichzelf bedoelen, zichzelf op het oog hebben, ook al zegt hij met de mond dat dat niet zo is. En zo is het. En als we eerlijk gemaakt zijn, dan zullen we dat hardgrondig toestemmen. En zich tot hem bekeren dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer dit, hoedanig het ook zij, ten onderhoud in ongerechtigheid. Ja. En nu moet u niet daartegen ingaan. Want dat is de belijdenis der kerk. En die onderschrijft u. En dan moet u niet zeggen, wat is het allemaal moeilijk. Want wij zijn moeilijk. De oorzaak ligt bij God. En wij willen daar niet aan. Wij hebben graag maar wat pluimstrijkende woorden. En wij willen zo graag opgebouwd worden in iets wat van ons is. En wij willen zo graag zalig worden als een goed mens, als een braaf mens. Maar wij willen niet aan de kaak gesteld worden als een goddeloze, een zondaar, een vijand in zijn algehele totale doodstaat. En dat beetje licht dat we dus nog hebben, dat neemt alle verontschuldiging voor ons weg. O, wat is een mens? Want met dat beetje licht gaat hij ook de verkeerde kant uit, omdat de mens verkeerd is. En daarom doet hij verkeerd. Wie zal een reine geven uit een onreine? Dus goed dit verschil. Als twee hetzelfde doen, nu de remonstrant zegt een gradueel. Nee, het woord zegt het is een wezenlijk verschil. Een verschil tussen dood en leven. Maar ondertussen, die remonstrantse leer, wat grijpt die toch om zich heen? En als je zo het oor te luisteren legt, gemeente, overal waar je zo komt, en daar bedoel ik ook buiten de gemeente, je komt toch met zoveel mensen in aanraking en van allerlei kerken, en wat merk je dan gauw? Ja, niet het eenzijdige werk, niet het eenzijdige godswerk. En men heeft er zelf helemaal geen erg in, want men zegt wel, het is allemaal genade en het is allemaal Gods werk, maar men ziet het eigen werk aan voor Gods werk. En men is gewoon helemaal verblind. En zo wordt het ook van vele kansels verkondigd en het heeft aansluiting bij de mens. Dus u begrijpt wel, als God er zelf niet aan te pas komt, we hopen daar in de derde gedachte verder op in te gaan, dan gaat de mens geblinddoekt naar de rampzaligheid, gemeente. En heus, we mogen wel heel voorzichtig zijn vandaag, en dat we toch werkelijk mogen vragen om verlichte ogen des verstands, en dat we verstand krijgen van God en goddelijke zaken. De remonstrant zegt dat de mens met dat beetje natuurlijk licht wel verstand heeft van geestelijke zaken. Nu, dat denken ze en zo doen ze, maar het is niet waar, hoor. Natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Hij kan ze ook niet verstaan, want ze moeten geestelijk onderscheiden worden. De tweede gedachte, dat is de wet des Heren. Ja, die wordt in deze paragraaf 5 genoemd. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes, de Joden in het bijzonder, gegeven. Ja, daar moeten we eens bij stilstaan. Wat is dat eigenlijk? De wet van God. Wat dat is? Dat is levensvoorwaarde. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Wat denkt u in het paradijs? Ja, toen hadden ze niet die 10 geboden die wij hebben, maar ze waren in het hart geschreven van Adam en Eva. En ik zeg, die wet voor hen was levensvoorwaarde. Want de Heere zei, doe dat en gij zult leven. Met een beeld wil ik dat verduidelijken. Wat is waarde voor een schip? Dat is de zee. Begrijpt u? Dat schip dat vaart op de zee. En dat is nu de levensvoorwaarde voor dat schip. Maar als dat schip een lek heeft, wat gebeurt er dan? Wel, dan staat dat schip anders tegenover de zee. Dan is de zee niet meer zijn vriend. Dan is dat niet meer de levensvoorwaarde. Maar als dat schip lek is, dan is de zee voor dat schip de ondergang. En zo is het ook met Gods wet. Dat was de levensvoorwaarde in het paradijs. Maar nu wij die wet overtreden hebben, nu is die wet onze ondergang. Want nu zegt die wet, nu lig je onder de vloek. Nu moet je naar de rampzaligheid. Ziet u, zo is het, gemeente, met de wet. En ik kan nog wel een paar beelden hier. Gebruiken. Hoe is het met een vis? De levensvoorwaarde voor een vis, dat is het water. Maar als je de vis op het land legt, Dan gaat die vis sterven. Want de levensvoorwaarde is het water. En wat is de levensvoorwaarde voor een vogel? Wel, dat is de lucht. Daar kan hij vliegen. Maar als je die vogel in het water duwt, onder water doet, dan gaat die vogel sterven. Want die vogel die kan in het water niet leven. Zijn levensvoorwaarde, dat is de lucht. Begrijpt u? En zo is het nu ten aanzien van de wet. Nu is het niet meer, doe dat en gij zult leven. Dat blijft wel staan, maar wij kunnen dat niet meer. En nu gaat de wet tegen ons. Nu is er de bedreiging van de wet. En wat gaat nu, gemeente, de wet doen? Dan staat er, want na de maal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt. Kijk, dat doet de wet. Die gaat de mens van zijn schuld overtuigen. De wet die laat de mens zien dat hij naar de ondergang gaat. De wet die komt alleen maar met eisen. En dan zegt de wet, je moet mij verheerlijken. En de overtredingen die moeten gestraft worden. En de geboden moeten onderhouden worden. En zegt de wet, dat moet. En als dat niet gebeurt, dan is er geen pardon, dan is het verloren, voor eeuwig verloren. Kijk, dat doet de wet. De wet die gaat alleen maar zeggen wat er ontbreekt, dat ik schuldig ben. De wet gaat alleen maar mij uitkleden. En wat doet de wet niet? Het herstellingsmiddel aangeven. Dat doet de wet niet. Dat staat er duidelijk. Wel ontdekt de mens meer en meer van zijn schuld, overtuigd, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. Dus wat begint u met de wet? Wees eerlijk, niets. Ja, zeg dat niet te gauw. Want we hebben een wettische aard. En we zijn gehuwd met de wet. En wij willen in de weg van het werkverbond zalig worden. En dan gaat de mens aan het werk. Maar nu is het zo treurig. Kijk, dat doet ook een kind van God hoor. Bij de aanvang en een oudvader zei, bij het sterven word je pas voorgoed uit het werkverbond gezet. Nu, dat is zeker waar. Maar nu moet een mens aan de wet sterven. En kijk, als u erg oppervlakkig bent, dan denkt u dat u het er nog wel aardig afbrengt. En dan gaat u uzelf wat prijzen. U gaat uzelf ook beter vinden dan andere mensen. En ach, dan zegt u, oh de wereld. Dat hoor je ook wel. Dan zeggen ze, oh dominee, wat gaat alles terug. Oh, en die wereld, en die doet nergens aan. En die gaat hierheen, en die gaat daarheen. Jazeker. Maar zijn wij beter? Want dat leeft nu allemaal in ons hart. Dan zijn we toch een deurtje te ver. En die wet die overtuigt van zonde, die kleedt een mens helemaal uit. Ja. Ja, ik moet toch wat anders zeggen nog. Want elke zondagmorgen wordt de wet gelezen. En als een spiegel wordt dat ons voorgehouden. En toch sterft u niet aan de wet in beginsel. Hoe komt dat? Omdat u nog in uw natuurstaat bent. En dan vrees ik dat het allemaal wettische godsdienst is. En daar hebt u ten diepste alleen uzelf mee op het oog. Maar wat is nu het verschil wanneer die wet werkelijk, ja, wanneer ik met de wet te doen krijg in mijn leven, laat ik het zomaar zeggen. Ja, dan moet die wet in mijn hart worden geschreven. En dat is door Gods geest. Die wet, die moet afgedrukt worden in mijn hart. En dan gebeurt er wat anders. En zou u dat kunnen zeggen uit uw leven, dan wacht ik even. Wat gebeurt er dan als Gods geest die wet afdrukt in mijn hart? Wat er dan gebeurt, dan ga ik wenen. Dan zeg ik, ik heb die wet niet gehouden. En dan door de liefde Gods krijgt u zo'n smart en zo'n droefheid in uw hart dat u weent dat u tegen God ingegaan bent. De wet is de uitdrukking van de wil van God. En dat komt omdat u God hebt liefgekregen, omdat hij zijn liefde uitgestort heeft in uw hart. Dat kan alleen maar droefheid zijn als er liefde is. U ziet dat ook bij een begrafenis. Als er weinig liefde is tot degene die uitgedragen wordt, dan is er ook weinig droefheid. Maar hoe meer ik iemand heb lief gehad, hoe meer bedroefd en hoe meer verdriet ik heb. En omdat een mens zo koud is en zo ongevoelig en zo onbekeerd en zo hard en zo verhard, dat hij een vijand van God is, daarom leven we zo makkelijk over de zonde heen en geven we eraan toe. En als God het niet verhoedt, dan geven we ons over aan alle mogelijke ongerechtigheid. Een mens is overal toe in staat. Kijk, daar gaat nu een mens iets van zien en van inleven, gemeente. Daar gaat een mens iets van zien als Gods wet mij dan zo mijzelf doet kennen. En dat is nu het grote verschil met een naamchristen en een schijnchristen en een tijdgelovige. Een tijdgelovige kan ook wel eens wat huilen en een traan, maar dan moet er ook alweer onderscheid gemaakt worden. Is het een traan uit God? Job zegt, mijn oog druipt tot God. Want het kan ook zijn over de gevolgen van de zonde, die zijn ook zo erg. En dat we daarover wenen, dat heeft Kain ook gedaan en Judas en Achan. Maar ze zijn niet zalig geworden, omdat ze niet om God geweend hebben vanwege hun zonden. Nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. Ziet u, de wet geeft ook geen kracht om uit die ellende te geraken. Dat doet de wet niet. Met de wet, gemeente, beginnen we dus helemaal niets. De wet eist maar en de wet die gebiedt maar en de wet kent geen pardon. Om uit deze ellendigheid te kunnen geraken en omdat zij al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek laat blijven. Ja, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Want de mens is en blijft onder de vloek. En nu even ter toepassing. Hoe komt het? Ja, hoe komt het dat een mens, terwijl de spiegel hem voorgehouden wordt, toch doorleeft? Hij kijkt even in de spiegel en gaat zo weer door. dan moeten wij zeggen, dat moet anders worden. En zegt u, hoe wordt dat anders? Nu, dan komen wij tot de laatste gedachte. God zaligt zondaren. En dan willen wij horen, hebt u er belang bij? Ik hoop het van harte, het gaat op een eeuwigheid aan. Wat is er belangrijker dan te horen hoe God de mens zalig maakt? Hoort u paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur. Dat hebben we gehoord. Dat beetje licht dat we hebben, dat blazen we uit. Dat houden we in ongerechtigheid en onder. Dus hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan. Dat hebben we ook gehoord. Met de wet begin je ook niets. En dan staat er, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. Ja, dat is het antwoord. Dat doet God. Begrijpt u? God moet ons zalig maken. En hoe doet hij dat? Door de kracht des Heiligen Geestes. En door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? Ja, het woord. Wat is dat? Dat is Christus. Christus komt tot ons in het gewaad van de Heilige Schrift. En nu hoort u wel eens de uitdrukking, het woord moet het doen. Het woord moet het doen. Dat is zeker waar. Maar u weet dat velen in onze dagen, die zeggen waar het woord is, daar is automatisch ook de geest. Want, zeggen ze, het woord van God, dat is geladen met de Heilige Geest. Dat woord, zeggen ze, dat is levend en krachtig. Dat is ook waar. Maar toch, al is die uitdrukking wellicht goed bedoeld, toch moeten we voorzichtig zijn. Want het woord alleen, ja, dat maakt mij ook niet zalig. Ja, zegt u, maar dat is toch levend en krachtig? Een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, waar. En zegt u, het woord is toch geladen met de Heilige Geest? Dat is waar. En zegt u, de Bijbel, die is toch geschreven door de Heilige Geest? De heilige mensen, door de Geest gedreven zijnde, hebben ze geschreven? De auteur van de schrift, dat is toch de Heilige Geest? Ja, dat is waar. En toch, zonder meer, doet het woord mij niets. Zeker? Ach, daar zijn er die zeggen, woord en geest, dat is één. Waar het woord is, is de geest. Dan komen we terecht in het verstandsgeloof. En dan kan het wel zijn dat iemand, als hij het woord onderzoekt, dat hij zegt, het heeft mij verrijkt. Ja, dat kan ook allemaal verstandelijk. Dat hij dingen ziet in het woord en dat hij zegt, dat heeft mij verrijkt. En ach, gemeente, dat bekeert ook niet. En zegt u maar, het woord moet het toch doen, ja zeker, maar het moet toegepast worden door de Heilige Geest. En daar hebt u het. En daarom moeten we altijd onszelf onderzoeken of mijn zogenaamde geestelijke leven ook het stempel draagt van de Heilige Geest. Want kijk, het woord is krachtig en levend, maar het woord doet mij totaal niets. U kunt de Bijbel wel 100 keer lezen, maar het is voor u een gesloten boek en voor mij. U kunt 1000 preken hebben gehoord, maar het gaat langs u heen, het doet u niets. U kunt zeggen dat de preek goed was of hoe dan ook, maar werkt het ook wat uit in mijn leven? Kijk, dan hebt u dus nog nooit de kracht van het woord gevoeld. Het woord is levend en krachtig, maar u hebt er nog nooit iets van gevoeld. Waarom niet? Omdat u dood bent. Een dode heeft toch geen gevoel? Begrijpt u? En nu is dat woord levend en krachtig, maar ik ben dood. En daarom is er nodig dat een mens in het leven gezet wordt. En dat is als het woord wordt toegepast door de Heilige Geest. En dan gaat er kracht van het woord uit. En dan, ja, wat zegt Calvijn? Ja, dat is een scherpe uitdrukking, maar het is waar. Dan is dat woord voor mij de doodsteek. De oude mens, begrijpt u? Maar ik word door dat woord levend gemaakt. En dat is een ander leven, dat wortelt in Christus. Niet dat u dat zelf allemaal zo kunt bekijken en allemaal zo kunt weergeven. Dat ziet u later pas in. Maar het komt wel in uw hart uit. U zit dan anders onder de prediking. U krijgt er belang bij. U gaat ontdekken dat u een ziel hebt. En dat het op de eeuwigheid aangaat. En dat u de wet niet kunt voldoen. En dat u tegen God gezondigd hebt. En dat u zo afzichtelijk en afschuwelijk geworden bent door de zonde. En dat u niet naar de hemel kunt. Dat u een geschikt voorwerp bent voor de rampzaligheid. Kijk, dat zijn allemaal die dingen die een mens in meerder of minder mate gaat beleven. Zielsbevindelijk gaat beleven. En door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Ziet u, woord en geest. Wij moeten dit altijd als een eenheid zien, wel onderscheiden, maar niet scheiden. Wij mogen ook niet de geest losmaken van het woord. Want de geest, die maakt gebruik van het woord, van zijn, mag ik het eerbiedig zeggen, zijn eigen boek. Want de geest heeft het woord, de Bijbel, geschreven. En zo gaat God mensen bekeren en zalig maken. En worden zij geleid door Gods geest in alle waarheid. En dan de wet. Ja, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Zo maakt God mensen zalig. En dan komt toch wel heel sterk de vraag naar boven. Als we gehoord hebben dat met het licht der natuur we niets beginnen en dat de wet van God, dat we daar ook niets mee kunnen aanrichten. Maar alleen wat God doet door woord en geest. En daar komt het nu op aan. En hier wordt dat als een feit genoemd in deze paragraaf. Maar dan mogen wij elkaar de vraag stellen of dat nu ook praktijk is in u en mijn leven. En wat zal het erg zijn wanneer we, ja, in de kerk zitten, ja, voor tijdverdrijf, zo wil ik het niet noemen, maar ja, je zou haast zeggen, het komt er min of meer op neer. En kijk, gezien dat u hier bent, dat is een bewijs dat u nog niet aan uzelf bent overgeleverd. Want er zijn er ook die met kerk en alles gebroken hebben. En u hoort er wel van die erbij opgevoed zijn en die zo vijandig geworden zijn tegen de waarheid, meer dan mensen uit de wereld. Want die weten ongeveer van binnenuit wat de kerk is en zij zetten zich daarvan af. O, als een mens toch aan zichzelf wordt overgelaten, dan mag een mens wel bang van zichzelf zijn. Maar de vraag is of wij nu iets ervan kennen. En ja, laat ik het zo zeggen, hebt u wel eens gekerkt? Dat is een bekende uitdrukking. En dat hoor je wel eens zeggen, oh, ik heb toch zo mogen kerken. En daar wordt dan mee bedoeld dat hun toestand verklaard is en dat ze de vergevende liefde van God hebben mogen proeven en smaken, dat het woord aan de ene kant hen buitensluit, maar aan de andere kant hen ook insluit. En dat kan in elke stand van het leven, hoewel een mens altijd weer verder moet en niet op het oude moet gaan rusten, dat begrijpt u. Maar toch is het groot als de Heere nog eens naar zijn kinderen omziet en nog eens laat merken dat hij van hen af weet en hen nog eens insluit en nog eens het stempel erop zet. Want een tijdgelovige heeft dat nooit gehad. Die redeneert maar en die rekent maar. En daar word je koud nog warm van. Begrijpt u? Dat valt echt niet in je hart. Maar als Gods kind spreekt, ja, de geringste weldaad, genade weldaad, ach, als zij van de armoede van zichzelf gaat spreken, dan kan de mens daar nog jaloers op zijn. Want zo werkt de Heere. Die werkt in de diepte, die werkt in de vernedering, maar niet in de lift en niet in de hoogte en niet excelsior en niet optellen, maar aftrekken en afkeuren en buigen en bukken in het stof der verontmoediging. Daar vinden de godsontmoetingen plaats. En zie, dat is nu het wonder als God een mens tegenkomt. Want dat is nodig. Dat is nodig, want ik zei al, dat schip, die passagier die heeft de koffer gepakt en die loopt richting vaderland. Maar dat kan niet, want dat schip dat vaart door in de andere richting. En zo is het nodig dat God eraan te pas komt. En zo mij omkeert, zodat ik met mijn gezicht naar God kom en tot hem uitga. Wij zien zo dat de remonstranten altijd maar weer vanuit de mens redeneren. En dat is zeer armzalig, het is zielsmisleidend. Men bedriegt zich voor de eeuwigheid. En nu leeft die remonstrant in ons aller hart, ook nog na ontvangen genade. En daar moet de mens nu tegen strijden. En daarom sterven aan de wet. Want als Gods geest gaat werken, dan krijg ik te doen met Gods woord en wet. En dan, ja, gaat bij verdere ontdekking, bij de eerste ontdekking, word ik aan mijn zondige daden ontdekt, maar bij voortgaande ontdekking dat ik zonde ben, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En weet u wat nu het grote is? De wet veroordeelt en het evangelie spreekt vrij. Dat is de evangelie. Ja, dat spreekt vrij. En nu kunt u nog zo uw gevoelen onder het oordeel en onder de vloek. En dat u zegt, hoe kom ik daar ooit vandaan? En dat u zegt, ik voel dat dat onmogelijk is. Maar Christus, die haalt zijn volk daaronder vandaan. En als tekst hebben wij ook vanavond genomen waar Christus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Ziet u, wat is een mens toch diep gevallen. Maar o wonder, gemeente, u en ik, we kunnen nog zalig worden. Want daar gaat het over in paragraaf 6. Hoe God zondaren zalig maakt. En wat zou dat een wonder zijn als we daar de smaak van mochten hebben. Begrijpt u? Want we kunnen de dingen lezen, maar er geen smaak van hebben. En dat hebben we nu wel als God mij bearbeidt. En dan zeg ik, oh, als ik iets van God krijg, dat is alles. Meer dan het fijnste goud op aard. Het veroordeelt mij, maar het trekt mij ook. En dan gaat het om de Messias, om de Christus, om de wetsvervuller. En hoe meer ontdekking, hoe meer dat ik terechtkom in de ellende en de verlorenheid. Daar is een mens tegen, daar heb ik mijzelf in tegen. Maar als God dat gaat werken, nu dan is dat het zaligste plekje. Want daar ben ik een geschikt voorwerp voor Christus. Want daar is hij voor gekomen, niet om te roepen rechtvaardigen, maar goddelozen tot bekering. En hoe goddelozer ik in de beleving ben, o, hoe meer Gods geest gaat laten zien van Christus. Het wettige betaalmiddel. Het ligt der natuur niets mee te beginnen. De wet, die veroordeelt mij. Maar het evangelie, wij vrij, voor zo één, voor eeuwig vrij. In God zal ik eeuwig roemen, eeuwig, omdat gij het hebt gedaan. Christus, die de wet heeft vervuld en de wet heeft verheerlijkt. En als ik in Christus ben, dan heeft de wet niets meer op mij tegen. Dan heeft God niets meer op mij tegen. Want de gerechtigheid van Christus, mij toegerekend door zijn geest, daarmee kan ik God onder de ogen komen. Ja, dan heeft God een welbehagen in een verloren, doenschuldig mens. De wet veroordeelt. En het evangelie spreekt vrij. Amen. eindigen wij met dankzegging. Heere, onze vaderen hadden veel licht en wij mogen daar nu ook profijt van hebben dat wij dit geschrift hebben in de strijd geboren. De zuiverheid van uw leer mocht destijds triomferen. Hierin merken wij uw goede hand op. Maar na 3 eeuwen ruim mogen wij ons wel afvragen of wij dit nog verstaan. O, wat is er in onze dagen een verzet tegen? En het komt erop aan dat dat verzet gebroken wordt. Heere, geef ons daar maar veel inzicht in. En wilt u geven dat allen die het leven der genade missen, dat mogen ontvangen? Wilt u daartoe, Heere, paren aan de verkondiging van uw woord, het ware geloof gewerkt door uw geest? En geef dat we niet zomaar rustig voortleven. Er is veel wat onze aandacht eist, maar dat dit de grootste vraag mag zijn: hoe kom ik met God verzoend? Hoe wordt de wet bevredigd? Hoe kom ik onder het oordeel, onder de vloek van de wet vandaan? Ja, dat wij dat alvorens mogen beleven onder de vloek te zijn. Wilt u zo krachtig met uw geest en woord in het midden der gemeente werken, tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren? Heb dank voor de ondersteuning aan uw dienstknecht bewezen. Vergeef al het verkeerde in spreken en luisteren. Breng ons veilig thuis. En de week die wij ingegaan zijn, wilt u ons dan. En geef dat wij handelen en wandelen naar uw woord en wet. En dat zo, Heere, uw kinderen een lichtend licht mogen zijn. Niet het licht van de natuur, maar het licht dat afkomt van hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Hoor dan ons gebed en neem onze dankzegging aan in de biddende en dankende hoge priester uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte gemeente Psalm 90 vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.